We delen nu nog mee, gemeente, dat volgende week zondagavond de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Dat zal uiteraard in de avonddienst zijn, omdat in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 80 en daarvan het eerste en het elfde vers. Het elfde vers: behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 1 en 11 van Psalm 80. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 105 het laatste, het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 63. We noemen nu Jesaja 63 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 105, het 24ste vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Ik zal de goedertierenheden des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heere ons heeft bewezen. En de grote goedigheid aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goedertierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds, maar zij zijn wederspannig geworden en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte? Die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uw ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart? Dat wij u niet vrezen, keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we vanavond wilden lezen, het schriftwoord wat wij vanavond in uw midden hopen te bedienen, kunt u vinden in dit gedeelte. Jesaja 63, en daarvan het 14e vers. Jesaja 63 vers 14, daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heren vragen om zijn zegen. Heere, eeuwige en almachtige God. Wij komen ook aan de avond van deze dag tot u. En wat wij nodig hebben in deze dienst is hetzelfde als wat deze morgen onze nood was. Wij hebben u en de bediening van uw geest nodig. En daarom smeken wij vanavond of u zelf met de leiding en de krachtige werking van de geest die met Pinksteren is uitgestort in ons midden wilt werken en wilt wonen. Zonder u dwalen we van uw wegen. Zonder uw geest verzetten we ons tegen u. Of lopen we op onze eigen weg. Maar door uw geest leren we uw wegen kennen. En leren we zien wat de paden zijn die gij wijst. Heere, maak ons uw wegen bekend. En leid ons dan in uw paden. Dat hebben wij in alle omstandigheden, iedere dag, ieder uur van ons leven nodig. Maar toch ook heel in het bijzonder, wanneer wij samen zijn in een dienst des woords en der gebeden. Heere, schenk zo de bediening van uw geest, dat uw woord geopend mag worden voor ons hart en onze harten geopend mogen worden voor uw woord. En dan weet u dat wij in deze ogenblikken bijzonder ook samen zijn in een uur van voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal. En juist in die ogenblikken worden onze gedachten bijzonder stilgezet bij de zelfbeproeving. Heere, wil ons de geest schenken die ons alleen op de juiste wijze de zelfbeproeving kan leren. Leer ons onszelf onderzoeken in het licht van uw woord, op gebogen knieën. En geef dat we daarbij mogen afzien van onszelf en opzien tot u. Wil u, o Heere, mensen die eerlijk moeten zeggen dat zij u niet kennen en de genade van u hun vreemd is, wil u hen zo te sterk worden dat zij de nood van hun leven gaan beseffen en de toevlucht leren nemen tot u en leren vluchten naar u. Denk aan allen die met zichzelf vastlopen en de weg niet kunnen ontdekken. U weet hoe moeilijk dat kan zijn. En hoezeer mensen die met zichzelf vastgelopen zijn, toch nog op zichzelf vertrouwen en het bij zichzelf zoeken. Als het zo is, Heere, neem dat weg. En maak zo ruimte en plaats voor uzelf en voor het gezegende werk van de Heere Jezus. Die grote rust aanbrenger, in wie alleen rust te vinden is. En als het dan zo is, Heere, dat hun harten onrustig zijn tot u, geef, o grote koning, dat ze de rust mogen vinden bij u, die het gezegd hebt, dat gij rust geeft aan allen die vermoeid en die beladen zijn. Denk aan uw kinderen. Wil ook hen vanavond in het licht van uw woord onderwijzen en laten zien hoe u hen geleid hebt en hoe u hen geholpen hebt en gunst hebt geschonken. Want we worden vanavond bestilgezet bij de wonderen van u in het verleden. En als het dan zo is, Heere, dat het op het ogenblik allemaal ver weg is, en dat kan zo zijn in het leven van uw kinderen, geef dat de bede die wij samen overdenken hun gebed mag worden. Heere, denk aan de dagen van ouds, toen u uw volk rust gaf, toen u ze langs moeilijke wegen toch leiden, zoals een kudde afgaat in de valleien, om daar in de diepte, bij de bronnen van het levende water, rust te vinden. Heere, schenk die rust opnieuw, en wil zo uw naam verheerlijken, opdat het zo mag zijn vanavond, wat we zo vaak zingen met de oude psalm: hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere, geef daar iets van te ervaren, ook in het leven van uw kinderen. Laat het woord ook een spoorslag mogen zijn om tot u te vluchten en om in uw wegen te wandelen. En wil hen bewaren bij uw woord. Denk ook aan hen, Heere, die goede gedachten van zichzelf hebben, zonder dat daar vanuit het woord grond voor te vinden is. Die gerust zijn, maar die geen grond hebben, geen reden hebben om te rusten. Heere, zeg alle verkeerde rust, ondeugdelijke rust op. En laat de harten onrustig mogen worden, heilig verontrust tot u. Zodat ze de rust mogen vinden die alleen in Christus Jezus te vinden is. Wil zo met uw geest ons leiden, met de geest van de Heere Jezus Christus. De geest der genade en der gebeden. De geest der uitbranding en der ontdekking. De geest der vertroosting en der bemoediging. Ja, Heere, leid ons door uw woord en geest deze avond. Niet alleen zoals we zijn samengekomen om naar uw woord te luisteren, maar ook bij de bediening van uw woord. Schenk ons de hulp van die geest. Roer ons hart en onze lippen aan, opdat wij uw woord zo mogen verkondigen dat het tot eer van uw naam is en tot heil van onze zielen. Denk, Heere, aan ons allen. Wees u met de gehele gemeente. Laat het woord van deze dag, het woord wat ook deze week onderzocht zal worden in de levens, in de gezinnen van velen, gezegend mogen worden. En wil u ons een echte voorbereidingsweek geven, waarin het woord zijn kracht mag doen in de levens van velen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat wij allen hier mogen zijn. Ook dat we allen gespaard werden. Dat is altijd een wonder. Maar bijzonder willen we ook nu uw naam dankzeggen dat onze jonge mensen, van wie er velen gisteren een lange tocht ondernamen, dat ze alle veilig terug mochten komen. En dat u hen bewaard en beschermd hebt. Ook op wegen die iedere dag vol gevaren zijn. Wil u geven dat onze jongeren en ook de ouderen ook in deze dingen steeds uw bescherming mogen afsmeken en erbij mogen leven, dat wij in alle dingen, iedere dag, van uw bewarende hand afhankelijk zijn. Maar leer ons niet slechts leven bij die bewarende hand, maar geef dat allergrootste, dat is de zegen van u, het genadewonder dat in Christus alleen geschonken wordt. Leer ons daarom smeken en daar mee werkzaam zijn. Ontferm u, Heere, over onze gemeente, over de kerken waarvan wij deel uitmaken. Wees u bijzonder met uw geest en woord in onze kerken. Wil u ons bij uw woord bewaren? Wil u ons tot uw woord terugbrengen? Wil u ons onder uw woord doen buigen en ons onder uw woord bijeenbrengen, Heere? U weet welke zorgen er zijn, welke moeite. U weet ook wat verdriet geeft en pijn binnen de kerken. O God, wil u geven dat uw genade en uw gunst onder ons mag blijven. Wil u, wanneer we de woorden van de profeet tot de onze maken, zelf ook laten zien dat gij het zijt, die de geest hebt geschonken en ook voor de toekomst wilt schenken. Dat gij het zijt die uit de woestijn opvoerde en tot de rust bracht. En dat ook nu wil doen, doe het, Heere, ook in deze tijd, ook onder ons. En dan dragen we alle predikanten, alle ambtsdragers, alle gemeenten, onze theologische universiteit met allen die daar doseren en studeren aan u op. Wil u over ons ontfermen en in gunst en genade aan ons denken, ondanks onze zonden. We dragen het werk van de kerken over deze hele wereld verbreid aan u op. Wil u uw koninkrijk doen komen in de landen van het westen, in de donkere landen waar het evangelie niet of ternauwernood is doorgedrongen. Zegen het werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël, het werk van de evangelisatie onder volken en landen, waaronder ons eigen land, waar uw woord geklonken heeft, maar waar uw woord teruggedrongen lijkt te worden. Heere, breng nog mensen tot bekering, vreemd van u of vervreemd van u, en wil u het woord gebruiken. Wil u zijn met ons land en met ons volk, de regering plaatselijk, provinciaal en landelijk? Wil u allen die overheidsfuncties vervullen en leiding hebben te geven, uw gunst en genade schenken en leren aan hun arbeid verrichten in gebondenheid aan uw woord? Wees u met ons vorstenhuis, onze koningin, met haar gezin en familie. Wil u hen zegenen en geef dat onze regering en onze vorstin bijzonder door u gezegend mag worden, opdat wij een gerust en stil leven mogen hebben en de vrijheid om uw naam aan te roepen en om u te zoeken onder ons mag blijven. Denk aan ons, Heere, in ons land en in ons volk, onder ons als mensen, onder ons als gemeente en kerken, onder onze gezinnen, jongeren en ouderen. Er zijn zoveel zonden. We hebben op de minste zegen van u, om al die zegeningen die van u vroegen, geen enkel recht. Als wij eerlijk worden voor u, moeten we in het licht van uw woord zeggen dat wij het niet verdienen, dat u naar ons zou omzien. Maar Heere, zoals de profeet het smeekte, waar zijt gij die ons uit de woestijn opvoert? Waar zijt gij die wonderen verrichtte in de dagen van het verleden? Zo mogen we het ook van u smeken, Heere, waar zijt ge? Wil uw naam bekend maken, uw eer, uw Christus verheerlijken, uw geest zenden. En laat het zo mogen zijn dat we uit onverdiende genade iets van de leiding en de bediening van die geest vanavond ervaren mogen. O getrouwe Heere, verdiend is het niet, want wij dwaalden van uw wegen en wij deden uw Heilige Geest smarten aan. Dat deden we door onze zonde, maar wil u het doen om uw grote naam te verheerlijken, om de naam van Christus groot te maken, om de dierbare borg en zaligmaker in zijn middelaarswerk te verhogen. Heere, doe het. Om u zelfs, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 2 en 6. En terwijl we dat zingen, krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 25, vers 2 en 6. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen. 2 en 6 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Tweede vers van Psalm 36, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat we in een week van voorbereiding voor het heiligavondmaal bijzonder nodig hebben, dat is de werking van de Heilige Geest. Of de leiding van de Heilige Geest, zo kunnen we het ook zeggen. Want juist alleen door de leiding van de Geest kunnen wij onszelf oprecht beproeven. Dat is niet iets wat wij zomaar zelf kunnen, maar waar we licht van boven voor nodig hebben. En vandaar dat het bijzonder van betekenis is dat wij in deze voorbereidingsweek de leiding en de hulp van de Geest inroepen. Wat is dat eigenlijk dan? Zo vraagt u misschien, de leiding van de Heilige Geest. Wat moeten we ons daarbij indenken? Of welke voorstelling moeten we ons daarbij maken? Is dat een stem die in ons binnen fluistert? Is dat iets wat je uit kunt beelden? Of op een bepaalde manier met iets kunt vergelijken? Wel, de leiding van de Heilige Geest. Ja, dat laat zich eigenlijk nauwelijks in woorden uitdrukken. En dat laat zich ook nauwelijks met iets hier op aarde vergelijken. Laten we het vanavond maar zo zeggen. Dat de leiding van de Heilige Geest altijd daar zichtbaar wordt waar het woord krachtig, zaligmakend wordt toegepast. En wie geleid wordt door de Heilige Geest, die vindt zijn levensweg terug in de Schriften. Die wordt vanuit de Schriften onderwezen. En vanuit de Schriften leert hij de weg. Wel, dat zien we heel in het bijzonder in de wonderlijke woorden van onze tekst. Want ook hier gaat het om de leiding van de Heilige Geest. En dat is het thema voor de prediking van vanavond. De leiding van de Heilige Geest. We letten allereerst op het gebed om deze leiding. Want we mogen niet vergeten dat de woorden van onze tekst voorkomen in het verband van een gebed. In de tweede plaats de aard van deze leiding. En dan gaat het vooral over het tot de rust brengen. En vervolgens het doel van deze leiding. Opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Dus de leiding van de Heilige Geest, het gebed om deze leiding, de aard van deze leiding en het doel van deze leiding. In deze profetieën van Jesaja, laatste deel van zijn profetische woorden, worden wij gewezen op een noodtoestand die er was onder het volk, of liever onder de getrouwen die er waren, onder het volk, onder de heilige rest. Velen waren afgeweken, maar er waren nog getrouwen in het land. En zij komen in de nood der tijden samen en zij zoeken de Heere, de God van de vaderen. En Jesaja legt hen als het ware de woorden in de mond. Hij vertolkt de nood van hun hart. Hij bidt hen voor. Hij bidt met hen mee. In de woorden die in dit hoofdstuk staan opgetekend. Wat was hun nood? Wel, precies weten we het niet, omdat de omstandigheden enigszins duister zijn. Maar zoveel is wel duidelijk dat de getrouwen in de landen, het volk van God onder Israël, eronder leed dat de Heere hen verlaten had. In de versen die aan onze tekst voorafgaan, smeekt de profeet en pleit de profeet dat de Heere terug wil keren tot Israël. Waar is hij die ons uit de woestijn opvoerde en tot het land van de rust bracht? Waar is hij die onder leiding van Mozes het volk door de Rode Zee voerde? Daar voelt u het. De profeet smeekt of de Heere die in het verleden grote wonderen gedaan heeft, terug wil keren en zijn gunst wil openbaren. Of hij opnieuw de God wil zijn die machtig redt en die genade bewijst. Gij zijt toch onze vader? Abraham kent ons niet en Israël weet van ons niet. Waarom wandelen wij in het duister en doet ge ons van uw wegen afdwalen? Al die woorden wijzen in de ene richting. Israëls getrouwen, Gods kinderen, ze zijn een, ja, wat verdrongen, wat machteloos hoopje mensen geworden. En het ergste is, de Heere heeft hen verlaten. En daarom smeken ze om de terugkeer van de Heere. En daarbij gaat het heel bijzonder om de terugkeer van de geest des Heeren. Want u moet er zomaar eens rustig over nadenken vanavond of deze week, als u dit gedeelte nog eens overleest, hoeveel malen in dit profetische woord de geest des Heeren genoemd wordt. Dat is zeker voor een oudtestamentisch schriftgedeelte ontzaggelijk veel. De geest is het die onder Israël gewerkt heeft. En die geest, daarvan bidt de profeet en bidt het volk dat getrouw in het land is met hem mee, dat die geest terug mag keren. En als het dan gaat om de leiding van de geest, om de terugkeer van het werk van de Heilige Geest, dan denkt de profeet heel bijzonder terug aan een bepaalde periode in het verleden. Dan denkt hij terug aan de grote dagen waarin de wonderwerken van God plaatsvonden bij de uittocht uit Egypte. De Heere heeft toen grote tekenen verricht. Hij heeft onder leiding van Mozes en Aaron en al die andere leiders van het volk uit de slavernij van Egypte verlost. En hij heeft ze in de woestijn gebracht. En in de woestijn heeft hij, ondanks afdwalen en het mopperen, het murmureren van het volk, dat volk toch door zijn geest geleid. En uiteindelijk heeft hij ze gebracht tot de rust, tot het land van Kanaan. Dat is maar niet door Mozes gebeurd. Nee, dat is door de geest gebeurd. Dat is Gods eigen werk. Kijk, en die leidingen van de geest, dat bezoek van God, dat genadewerk van God, dat missen ze nu. Ze tasten als blinden. Ze zien de weg niet meer. Maar hun hart roept tot God: waar zijt gij? Waar zijt gij die deze wonderen gedaan hebt? Waar zijt gij die door uw geest uw volk in het verleden leidde? Kijk, u ziet wat het volk dus nodig heeft in de duisternis en in de aanvechting. Dat is de leiding van de geest. En bij dat gebed om de leiding van de geest wijzen ze op Gods wonderwerken in het verleden. Pleiten ze op Gods grote daden die in de geschiedenis van Israël zichtbaar zijn geworden. En dat is een belangrijk iets wat we vanavond ook niet vergeten mogen, gemeente. Het is een les die ons in de schrift zo bij herhaling geleerd wordt. Wanneer wij smeken om de doorbrekende werking van de geest, om het bezoek van Gods genade, wanneer wij smeken of de Heere op ons en onze kinderen in genade wil neerzien, en dat doen we toch, dan hebben we niets om op te pleiten. En dan kan het juist in de stilte van het gebed zo donker en zo toegesloten zijn. De schrift leert ons dat juist in zulke omstandigheden mogen we argumenten, zo werd het vroeger genoemd, argumenten ontlenen aan de schriften zelf. Aan de grote werken van God in het verleden. Aan wie de Heere geweest is. In zijn verbondstrouw. Aan wat de Heere gedaan heeft aan het volk van Israël en in de Nieuwtestamentische kerk. Nee, dan pleiten we niet op iets wat mensen gedaan hebben, maar op wat Hij gedaan heeft in het verleden. Onszelf verootmoedigend, smekend of God, die toch dezelfde is en blijft tot in alle eeuwigheid. Het wil laten zien dat Hij nog zijn geest wil schenken, net als in de dagen van ouds. Wat is nodig dat we dat ook vandaag weer leren, terwijl de Heere zo vaak zijn aangezicht verbergt. En er zelfs al is dat een aanvechtbaar woord in onze dagen over godsverduistering, liever godsverberging gesproken wordt. Wat is dat nodig? Dat we onszelf leren verootmoedigen en aanklagen omdat wij gezondigd hebben. En leren pleiten op Gods eigen werk. Argumenten, zoals de oudere schrijvers zeggen, ontlenen voor het gebed. Aan wie de Heere in het verleden geweest is. Waar zijt gij? Waar is uw geest? En dan juist in die argumenten, bij dat onderdeel van het gebed, gaat de profeet wat dieper in op die werken van God. En bijzonder op het werk van de Heilige Geest. Wat heeft de Heilige Geest dan in het verleden gedaan? In de dagen toen die Geest zo krachtig werkte bij Mozes en Aaron en het volk in de woestijn. Wel, toen heeft de Geest het volk tot de rust geleid. Dat slaat, zoals we al aangeduid hebben, allereerst op de tocht van de kinderen van Israël vanuit Egypte. Door de woestijn naar de rust, naar Kanaan. Dat was dus bijzonder het werk van de Geest. Hij heeft dat volk geleid naar de rust, naar het beloofde land. En hoe dat gegaan is? Wel, daarvoor gebruikt de profeet hier een heel aansprekend beeld. Hij zegt: gelijk een beest dat afgaat in de valleien, zo heeft de Geest des Heren het volk destijds tot de rust geleid. Een beest dat afgaat in de valleien. Wat we daarbij moeten denken is dit. Bijvoorbeeld een kudde die op weg geweest is naar de weidegronden, zeggen kudde schapen, zoals er zoveel waren en zijn in Israël. Op de gewone velden, in de steppen, aan de rand van de woestijn, ja, daar was vaak weinig eten te vinden. En vaak trok zo'n kudde dan van de ene weidegrond naar de andere. Zo'n tocht begon de vroege morgen. En eindigde halverwege de middag of laat in de middag. En na zo'n tocht naar een nieuwe weidegrond, dan was die kudde, dan waren die beesten moe. En vooral als ze dan vlak bij zo'n vallei kwamen, want bij de valleien waren de vruchtbare weidegronden, dan was het vaak zo moeilijk om die laatste heuvelkam nog over te klimmen. En vermoeid kwamen ze die laatste heuvelrug over en gingen dan af, dat wil zeggen gingen naar beneden. En hoe verder ze nu naar beneden kwamen, hoe meer groen gras en groene bladeren er waren. En op de bodem van het dal was vaak ook een beek of een waterwel, waar ze rust konden vinden. Wel, zo is het met de tocht van Israël door de woestijn geweest. Het was geen makkelijke tocht. Het was een tocht vol strijd. Want laten we het niet vergeten, de profeet wil ons hier duidelijk maken dat wanneer de Geest ons gaat leiden, dat we niet moeten denken dat alles van het begin tot het einde zomaar gemakkelijk gaat of zonder strijd zou verlopen. Dat is een hele goedkope onbijbelse opvatting van het evangelie. die ook vandaag wel opgeld doet. Wanneer we de Heere mogen kennen, dan zijn er geen problemen meer. Zo zeggen mensen, maar zo is het niet. Waar de geest leidt, daar geeft de Heere veel, jazeker. Daar worden van Gods kant veel verrassende zegeningen uitgedeeld. En veel gunstbewijzen ervaren. Maar de weg is niet altijd makkelijk. Net zoals een beest wat in de valleien afging om daar rust te vinden. Het was een barre, vaak moeilijke tocht. Net zoals de tocht van het volk van Israël door de woestijn. Onder de zengende zon. En dan soms zonder drinken of zonder al te veel eten. Het was een barre tocht. Zo leidt de geest ook langs moeilijke wegen. Is het zo niet? Heel in het bijzonder, wanneer de Heilige Geest ons laat zien wie we zijn en ons voor het eerst of steeds verder ontdekt aan onze zonde. Dat zijn geen makkelijke wegen. Dat is niet iets wat we graag willen. Wie wil nu als een arm verloren zondaar voor God gesteld worden? Wie wil nu graag ontdekken dat hij in Gods heilige ogen niets is dan een schuldige en een verlorene? Ja, als dat open gaat, daar verzet ons hart zich tegen. En toch, dat ontdekken van zonde en schuld, dat leren dat je zondaar bent, dat buigen, dat erkennen dat je geen goed hebt gedaan, maar alleen het kwaad. Dat erkennen dat je geen zegen verdient, maar het oordeel waard bent. Dat is toch iets wat bij de leiding van de Heilige Geest hoort. Want juist zo is het de goddelijke wijsheid om tot de rust te brengen. Dat gaat ook langs moeilijke wegen. Langs woestijnen. Langs wegen van ontdekking en ontgronding. Maar dat is niet het enige wat in onze tekst op de achtergrond van het beeld ligt. Als een beest dat afgaat in de valleien. Jazeker. Dat was dus een moeilijke weg. Maar toch ook. Het is een weg als ze bij dat dal komen. En als ze die rust vinden. Waarvan ze toch zeggen dat het een weg is waarop de Heere ondersteunde en de Heere krachten gaf. En de Heere zich niet onbetuigd liet. Ook dat is een element wat we niet vergeten mogen. Want de tocht was moeilijk door de woestijn. U weet dat. Het wordt hier in dit hoofdstuk ook aangeduid. Denkt u het zich maar eens in. Altijd brandende zon. Geen water soms. En het heeft heel wat dagen geduurd voordat het manna uit de hemelen regende. Of er kwakkelen kwamen eten. Maar ook al was de tocht bar en al waren er moeilijke omstandigheden, toch liet de Heere zich tijdens die reis door de woestijn, voordat hij het volk in Kanaan bracht, beslist niet onbetuigd. Hij gaf een wolkolom en een vuurkolom. En dat was niet alleen maar om leiding te geven en de weg te wijzen. Nee, die wolkolom overdag was ook nog een schaduw. Zodat die Israëlieten niet de hele dag met hun kleine kinderen in de onverzachte, onbarmhartig schijnende stralen van de zon hoefden door te brengen. Ze werden met manna hemels brood verzadigd. Iedere dag waren er blijken dat God door zijn geest hen leidde. Hij ondersteunde, hij hielp, hij gaf gunstbewijzen, ook op die moeilijke weg. En zo is het Ook in het beeld wat de profeet hier gebruikt. Niet voor niets, zegt de profeet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Afgaat, neerdaalt. De tocht mag dan langs moeilijke gebieden gevoerd hebben. Als de profeet hier die hele tocht samenvat, dan gebruikt hij een woord waar hij ook in tot uitdrukking brengt. En toch was het niet zo moeilijk. Want de geest heeft gezorgd dat het toch een afgaan was. De geest heeft op de weg tot de rust ondersteuning gegeven. En toen ze die laatste heuvelrug overklommen, was het alleen maar dalen. Alleen maar dalen. En boven aan de randen van dat dal groeiden nog maar een paar grassprietjes. Maar wat ze dichter bij de rust kwamen, waren daar steeds meer en steeds overvloediger voedselbronnen, waterbronnen. Is het zo ook geestelijk niet? De geest leidt. Daar zijn dorre woestijnen. Daar is de geest der ontdekking. Niet alleen in het begin, maar ook steeds meer in het geestelijke leven. Want dat ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat gaat door. Zo leest u het ook in het eerste en in het laatste deel van de catechismus. Dat ontdekkende werk, dat wordt niet alleen in het stuk van de ellende besproken, maar ook in het stuk van de dankbaarheid komt het terug. En zo is er strijd. Zo is er woestijn in het leven van Gods kinderen. Maar wie door de geest geleid wordt, die mag ook ervaren dat zelfs in de woestijnen en zelfs langs moeilijke wegen, zelfs wanneer ik meer en meer mijn zondige aard moet leren kennen, dat de geest toch ook ondersteunt. Dat de geest gunstbewijzen uitdeelt. Verborgen ondersteunt. Soms zonder dat je het een naam kunt geven. Zoals de jongen die bedroefd wordt over zijn zonde. Zijn ze er ook in de kerk? En die in stilte zoekt en het nergens kan vinden. Alleen maar vragen heeft, alleen maar onmogelijkheden ziet. En toch dat zoeken van de Heere in je verdriet niet kan missen. Niet wil missen. Ja, zulke verborgen ondersteuningen kunnen er zijn. Gunstbewijzen. In het leven van iemand die veel van de Heere ontvangen heeft. En die door de Heere op woestijnwegen komt, door uiterlijke omstandigheden of strijd van binnen, dan laat de Heere ook wel eens in de woestijn manna regenen. En dan is het soms zo dat in de woestijn voor het volk van de Heere onder het woord, zo met kracht tot ons hart spreekt dat we weer adem kunnen halen. Dat het geloof vernieuwd en verlevendigd wordt. Of dat de Heere aan zijn kinderen bij de bediening van het heilig sacrament hun voet en sterkt en weer opricht. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien. De leiding van de geest is afbrekend, ontdekkend. En zo komt er plaats voor de troost en voor de kracht en voor de hulp die de geest ook wil schenken. Daar is het ten diepste bij de leiding van de geest ook om begonnen. Want wat is de bedoeling? Wel, de bedoeling, u ziet het in de tekst, is dat dat volk dat moest geleid worden naar de rust. En u weet, dat betekent in het oud-testamentisch verband waarin deze woorden staan, allereerst dat het volk naar het land Kanaan moest. Want zo was het in de dagen van Mozes. Door de woestijn werd het volk door de geest naar het land van de rust, naar Kanaan gebracht. En daar doelt de profeet op wanneer hij deze woorden spreekt. Net zoals een beest, een schaap, een rund uit een kudde, rust vindt aan de bodem van een dal waar struiken en gras groeit en waar water is. Zo wilde God zijn volk Israël in de dagen van Mozes door de geest brengen in het land van de rust. Maar als dat de allereerste betekenis is van deze woorden, mogen we niet vergeten dat de Heere ook aan ons vandaag daar iets mee wil zeggen. Wij hoeven niet naar Kanaan te gaan. Dat wil de Heere hier niet mee zeggen. Maar hij wil wel zeggen dat het nu het grote werk van de Heilige Geest is om tot de rust te brengen. En dan moet u dat in tweeën uiteen laten vallen. De Heilige Geest wil mensenkinderen hier op aarde rust geven. Want Gods kinderen krijgen hier op aarde al rust. Al is dat ten dele. Al is dat een rust die vaak ook nog wel met onrust en twijfel omringd kan zijn. Maar het grote bedoelen van de leiding van de Heilige Geest is geestelijk rust te geven. Zoals de Heer Jezus dat zei, tot zijn aangevochten discipelen: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven. Daarmee bedoelde de Heer Jezus rust hier op aarde, hier en nu. Rust in mij. Maar niet alleen belooft de Heer hier dat hij rust wil geven hier op aarde. Al is dat ten dele. Maar ook dat hij eenmaal de volle rust wil schenken. Als het hemelse Kanaan. Want u weet, Kanaan is ook een beeld van de hemel. Als het hemelse Kanaan opengaat voor allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. En zo zien we dat de tekst zijn betekenis krijgt. Zo heeft de Heere zijn volk tot rust gebracht. En zo wil de Geest ook vandaag nog leiden naar de rust. Waar is die rust nu te vinden? Hoe leidt de Heilige Geest naar de rust? Tot welke rust? Ja, kijk, dan moeten we het woord zo doorbladeren. En als we dan de schriften lezen, dan komen we dit heel nadrukkelijk aan de weet. Dat de ware rust voor een arme zondaar nergens anders te vinden is dan in en bij de Heere Jezus Christus. En dat is het liefste werk van de Heilige Geest, om mensen langs woestijnen, door bemoedigingen, op welke wijze dan ook naar Christus Jezus te brengen. Opdat hij daar de rust mag vinden. Hier wordt de rust geschonken. In Christus. In zijn wonden. In zijn gerechtigheid. In zijn bloed. En weet u wat dat betekent? Dat alle rust buiten de Heere Jezus verkeerd is. Laat ik daar heel kort iets van zeggen. Het kan zijn dat wij helemaal vastzitten op een valse rust. Die niet Jezus Christus is. Daar spreekt de Bijbel ook over. Heel indringend leest u het bijvoorbeeld in de profetieën van Amos. Wee de gerusten op de berg Sion. Nou, daar heeft Amos het natuurlijk niet over die ware rust. Over die rust die er alleen maar te vinden is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Nee, daar heeft hij het over mensen die misschien wel wat godsdienstig zijn, maar die op hun eigen manier rust vinden. Die misschien wanneer hun geweten wakker wordt en wanneer ze denken aan het feit dat ze bekeerd moeten worden, zich heel gemakkelijk met een soort conclusiegeloof tevreden stellen. Of die denken dat het genoeg is wanneer je uiterlijk een heleboel plichten vervult. Wanneer je trouw naar de kerk gaat, wanneer je trouw je gaven offert, enzovoort, enzovoort. Lieve mensen, als dat onze enige grond is waarop wij onze zaligheid bouwen, dan hebben we misschien wel een zekere rust in ons binnenste, maar het is een valse rust tegen wie de profeet, tegen wie de Heere zelf zegt in alle ernst en bewogenheid, wee u, u die rust op valse gronden. En vandaar dat wij de gronden waarop wij rusten in deze week van voorbereiding bij het licht van het woord van God maar moeten onderzoeken. Want wat is het vreselijk als wij rusten op een verkeerde grond. Als wij steunen op iets wat een ondeugdelijke rustgrond zal blijken te zijn in de dag van het gericht, wanneer de Heere komt om de levenden en de doden te oordelen. En vandaar dat de profeten er juist zoveel moeite aan besteed hebben om de valse rustgronden weg te nemen en mensen die in slaap gesust werden op een verkeerde grond wakker wilden schudden. Wat u nodig hebt is de leiding van de Heilige Geest die u wakker schudt, die in uw leven ruimte maakt voor de ware rust. Zoals Augustinus het zei. Zo heel mooi niet. Moet u maar onthouden en aan uw kinderen, ook aan uw kleine kinderen leren. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt bij u, o God. Wat is het een zegen in de ogen van de Allerhoogste. Als mensen onrustig gaan worden, jonge mensen onrustig worden. Heilig onrustig. Heilig verlegen om de werking van de Geest. Totdat ze rust vinden bij u, o God. Zulke mensen laten zich niet eerder rust gunnen dan bij God zelf. Er is nog iets anders wat ik hierbij zeggen moet. Het is niet alleen mogelijk dat wij helemaal op verkeerde rustgronden zitten. En alle rustgronden buiten de Heere Jezus Christus zijn ondeugdelijk. Nee, het is ook mogelijk dat wij toch iets van de werkingen van de Heilige Geest hebben leren kennen. En dat de Geest ons stuwt en drijven wil naar Christus, want dat is zijn werk. Naar de rust die in hem te vinden is. Maar dat wij door allerlei oorzaken, kan ze vanavond allemaal niet uitwerken, ja toch wat rust kunnen vinden bij wat grassprietjes bovenop de heuvel. En daar neer gaan liggen. Dat kon zo gebeuren met zo'n kudde niet. Die kudde die kon door de woestijn geleid zijn. Of door de steppen. Of door dat andere barre gebied. Wat er zoveel in de omgeving van Israël is. En dan waren die beesten zo moe. Dat wanneer ze aan die vallei aankwamen. Sommigen ja, die gingen tussen die eerste grassprietjes al liggen. Helemaal aan de top van die heuvels. Maar dan dreven de herders ze op. Want daar was het niet veilig. Bovendien, daar waren de bronnen met water niet. Daar was de overvloed niet. Het moest verder. Kijk, en ook dat is een beeld wat in het geestelijke leven van geweldige betekenis. Ook van geweldige pastorale betekenis is. U weet, pastoraal betekent herderlijk. Het is een zegen als we iets van de Heere ontvangen. Een bemoediging. Maar blijf er niet in rusten. Rust niet voordat u de Heere Jezus Christus en de rust die bij hem te vinden is, persoonlijk kennen mag. Want daar wordt de rust geschonken. Alleen bij hem. En dan moet zo'n vermoeid beest nog verder naar beneden. Het wankelt misschien wel. Het is aan het einde van zijn krachten. Maar wat een zegen als het neer mag vallen in de grazige weide. En zijn dorst mag lessen aan de zeer stille wateren. Gij verkwikt mijn ziel. Hier wordt de rust geschonken. Ja, dan moet de geest doorwerken, gemeente. In de levens van zulke mensen. Doorbreken. Opdat ze het heil bij Christus alleen zoeken. Zullen we het niet vergeten. Want buiten de Heere Jezus Christus. Is geen leven. En ook uiteindelijk in onze gevoelens. En in wat bemoedigingen. Kunnen we de rust nooit vinden. Het is een zegen als u het ontvangt. Gooi het ook niet weg. Maar het moet naar de diepte van de vallei. Naar de bron. Naar de rust. Kijk, en wanneer mensen daar de rust gaan vinden. Bij hem die het zegt, ik zal rust geven. Dan zullen ze ook het slot van de tekst verstaan. Gij hebt uw volk geleid als een kudde. Als een beest dat afgaat in de valleien. Hebt u ze de rust gegeven. Zo hebt u uw volk geleid. Opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Hoe maakt de Heere zich dus een heerlijke naam? Wel door zijn volk te leiden. Maar vooral door zijn volk bij de rust te brengen. Want dat is het bedoelen. Het gaat erom dat dat volk bij de rust komt, op de plaats komt die de Heere wil dat ze beërft. Het land van Kanaan. En geestelijk bezien, nieuwtestamentisch gezegd. De Heere wil dat zijn volk door de leiding van de Heilige Geest bij Christus komt. Christus leert kennen. En in heel dat werk, in al die leidingen van de geest, maar bijzonder daar waar een arme zondaar zichzelf verliezen mag, en in Christus het leven en de zaligheid mag vinden, al is het van verre, al is het door de nevels heen, maar toch in deze borg en zaligmaker al het heil en alle genade mag vinden, daarin wordt God verheerlijkt. Dat is tot eer van God. Daarin wordt Gods heilige naam verheerlijkt. En daarin zie je het duidelijkst dat het allemaal het werk van God geweest is. Want moet u maar goed opletten, in dit hele schriftgedeelte ligt alle nadruk op de Heere. Wie heeft het volk uit de woestijn op doen trekken? Het is de Heere. Wie heeft het volk geleid door zijn geest? Het is de Heere. Wie wordt ingeroepen in dit ontroerende gebed om te komen met de krachtige bediening van zijn geest? Het is de Heere. En Gods naam wordt altijd verheerlijkt. Gods naam wordt verheerlijkt in de schepping. Gods naam wordt verheerlijkt in de geschiedenis. Gods naam wordt verheerlijkt op de dag des gerichts. Gods naam wordt verheerlijkt wanneer zondaren die zich tegen hem verharden omkomen, zelfs dan. Maar Gods naam wordt het meest verheerlijkt wanneer zondaren Christus vinden. En bij hem de rust ontdekken. En bij hem de heilsfonteinen vinden die geopend zijn tegen de zonde. En tegen de onreinheid. En daarom die ene blik die u misschien zoveel jaren voor het eerst mocht slaan op een Christus die zichzelf aan u openbaarde in zijn woord. Dat was niet alleen een zegen voor uw eigen hart. God heeft zich toen een heerlijke naam gemaakt. En als er zondag mensen aan het avondmaal mogen komen die bijzonder door de Heere bediend worden, dan is dat niet alleen maar tot troost en versterking voor hun eigen persoonlijke leven. Nee, dan maakt God zich daar in een heerlijke naam. Of als iemand bemoedigd en vertroost wordt onder de prediking van het woord en een blik mag slaan op de wonden van de gestorven zaligmaker. Of hem mag zien in zijn voorbeden in zijn middelaarswerk. Dan is dat niet alleen een bemoediging waar u klein van wordt. Maar dan maakt hij zich een heerlijke naam. Zullen we dat ook met betrekking tot het avondmaal niet vergeten? Heren, maak u zelf komende zondag in ons midden als de tafel staat aangericht een heerlijke naam. Hoe dan? Wel door mensen te lijden, zoals een beest, zoals het volk in de woestijn, en door ze tot de rust te brengen. Door mensen die op valse gronden zitten, wakker te schudden en rechte wegen te leren. Door onbekeerden te sterk te worden en door ze te leiden door uw geest op die weg. Dat is een weg van minder worden, sterven. Alles verliezen, maar de ene rust overhouden bij hem die het zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. En die rust geeft hij hier, we zeiden het ten dele. Al is die rust, wanneer ze ervaren mag worden, is het niet, u die er iets van kennen mag, al is die rust iets wat het verstand te boven gaat. Iets wat het gevoel te boven gaat. Iets wat ons hele menselijk bestaan te boven gaat, want het is iets vanuit de eeuwigheid. Zo wonderlijk is het, zo onbevattelijk. Toch is het nog maar ten dele. Maar eens komt de rust ten volle. Voor allen die hier door de geest geleid zijn. Want die door de geest geleid zijn, die zijn kinderen God, zegt Paulus. En wie door de geest geleid worden, komen boven. Om straks eeuwig bij God te zijn. En daar de volle rust te ervaren. Daar wordt de rust geschonken. Nee, nu niet meer een rust die onderbroken kan worden door de zonde. Een rust die beschadigd kan worden omdat we van Gods wegen afdwalen. Dat doen mensen, dat doen ook Gods kinderen zolang ze hier op aarde zijn. Ze dwalen van Gods wegen. Ze doen zijn Heilige Geest smarten aan. Maar daar een rust, waar Gods volk ten volle maar mag genieten. Zonder dat hun afdwalend hart, hun zonde en hun schuld er nog tussen zit. Dan mogen ze eeuwig de rust vinden bij hem. Dan zijn alle vijanden voorgoed verdwenen. Alle woestijnen ten volle over, dan zal hij alles zijn in alle, en hun mond en hart verzadigen met de fontein van het heil. Dan zullen ze aanzitten aan die tafel van de bruiloft van het Lam, waarvan het avondmaal hier op aarde slechts een zwakke schaduw is. Om eeuwig te zingen van het wonder dat God nu zijn naam verheerlijkt heeft in het zalig maken van zondaren, in het rust verschaffen aan rustelozen. In het heil schenken aan mensen die het er nooit naar gemaakt hebben. Zouden we dan de dringende beden van de profeet ook niet tot de onze maken? Waar is de Heere die als een beest afging in de valleien zijn volk leidde door zijn geest? Waar is de Heere? Kom, o Heere, genadig met de bediening van uw geest en met de rust die in Christus Jezus is. Kom, o noordenwind, kom, o zuidenwind, kom met uw leidingen en leid tot de rust. Amen. Zoals onder ons gebruikelijk is, willen we nu eerst nog het gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal lezen dat te maken heeft met de zelfbeproeving. Dat is het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. U vindt dat achter in uw psalmboek. Geliefd en in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harten afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dan dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal. Willen we nu eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die ons samenbracht in deze dienst. We mochten uw woord overdenken. We mochten een gedeelte van het formulier lezen. Heere, zegen het alles aan onze harten. Leer ons die komst en die leiding, de doorwaaiende kracht van de Heilige Geest inroepen. Want alleen die door de Geest Gods geleid worden, die zijn de kinderen Gods. Maar wil u dan ook geven, Heere, dat we zo geleid worden zoals uw woord dat aanduidt. Dat al gaat het door de diepten heen en door woestijnen heen. Al kan er soms een grote vermoeidheid komen en dat ons veel aanvechting ten deel valt. Dat we toch mogen zien, daar ligt de rust. En ziende op de rust in die grote rust aanbrenger, de Heere Jezus Christus, zou u uw volk willen bemoedigen en willen vertroosten, ook de kleine in de genade. En zou u hen het oog willen richten op hen van wie de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn spreken. Die rust aanbrenger, de fontein der hoven, put van de levende wateren. Heere, wil u zo ons deze week oprecht beproeven. Geef dat we allen ernst mogen maken met deze dingen. En wil u ons komende zondag zegenen, verkwikken, vervullen, begenadigen met uw gunst. Verdienen doen we het niet, maar wil u het doen om Jezus wil, door zijn geest, uit genade. Amen. Psalm 143, het tiende vers is onze slotzang. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.